ja, er gebeurt van alles in de wereld, maar zoals de broeder in zijn inleidende woorden las, het woord, dat staat vast en dat woord is van de Heer en dat woord zal niet ledig wederkeren. En daar mogen we op vertrouwen. En op het moment dat we dat woord met, volgens Jacobus, een zacht gemoed in ons hart laten planten, dan zal dat onze zielen zalig maken, staat daar in Jacobus. Maar we krijgen daardoor ook inzicht in wat er allemaal om ons heen gebeurt. Waardoor we vertroost mogen worden. En waardoor we vast mogen staan. En ja, wanneer je dan leest over de dingen die er in de wereld gebeuren, dan is het toch fijn dat wij als gelovigen terug kunnen keren naar dat eeuwige en blijvende woord van God. En dat het woord vast is, ja, dat bewijst zichzelf, dat volgt uit het woord. Maar vanochtend wil ik met jullie dan iets lezen uit het Bijbelboek Openbaring. Wat volgens velen slechts over de toekomst gaat. En dat blijft waarschijnlijk altijd zo. Maar dat gaat wel degelijk ook over onze dagen. We gaan naar Openbaring hoofdstuk 4. En daar lees ik vanaf vers 1. Na deze zag ik en ziet, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide: kom hierop, en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest, en ziet, er was een troon gezet in de hemel. En er zat er een op de troon. En die erop zat, was in het aanzien van de steen jaspis en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon, in het aanzien der steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen, en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en ze hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen, en 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee kristal gelijk. En in het midden des troons en rondom de troon 4 dieren zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk. En het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht als een mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen. En hebben geen rust dag en nacht, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven aan hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid, en wierp hun kronen voor de troon, zeggende: gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn wij en zijn zij geschapen. Nou, tot zover. Ja, en dit staat bekend als een hemels visioen in het Bijbelboek Openbaring. En ik weet niet hoe dat jullie vergaan is, maar voor mij was het Bijbelboek Openbaring eigenlijk het eerste boek wat ik probeerde te bestuderen, omdat ik dacht van, nou ja, als je dit Bijbelboek begrijpt, dan weet je hoe de vork in de steel zit, dan weet je hoe alles verloopt. En misschien kent een van jullie de boeken van Hal Lindsey of allerlei visioenen die dan uitgelegd worden, en prachtig vond ik dat. Maar het werd me ook gelijk duidelijk dat het Bijbelboek als ongeveer het moeilijkste boek werd beschouwd. Dus ja, het was wel een beetje een misschien iets te ambitieuze uitdaging op mijn 14, 15-jarige leeftijd. En desalniettemin, het is het laatste Bijbelboek van de Bijbel. Het is ook niet zomaar het Bijbelboek Openbaring, maar het is Johannes, de bekende Johannes, de evangelist en de briefschrijver, die dit boek heeft samengesteld. Hij wordt geïntroduceerd in het eerste hoofdstuk. En we zouden er eigenlijk al van uit moeten gaan dat als het het laatste boek van de Bijbel is, dan kun je dat slechts begrijpen als je de rest van de Bijbel ook gelezen hebt. En op het moment dat je dat beseft, dan blijkt inderdaad dat het Bijbelboek Openbaring niet zo moeilijk is als dat het lijkt. Maar je moet schrift met schrift vergelijken om de profetieën sluitend te kunnen krijgen hiermee. En dan blijkt dat het Bijbelboek Openbaring bijvoorbeeld teruggrijpt naar Daniël, naar Zacharia, naar vele andere profeten. En maakt het af waar, zeg maar, de gaten in de profetieën zitten. Nou ja, dan weet je eigenlijk nog niet zo heel veel. Want velen denken nog steeds dat het dan uitsluitend over de toekomst gaat. En toch, hier in Openbaring 4 zien we een soort schilderij afgetekend. Een plaatje van ja, een toestand in de hemel waar een troon staat. Met 24 tronen daaromheen en 4 dieren. En dat zegt iets. Daarmee wordt iets uitgebeeld. Maar met een beetje gevoel voor de taal zie je dat het stilstaat, dat het een statisch plaatje is. En dat zijn juist de dingen waar je op moet letten als je dit soort ja, profetieën leest. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Nou, voordat we daar dan iets verder op ingaan, en we gaan niet alles vandaag natuurlijk aanstippen, maar een aantal zaken, wil ik even een stap terugnemen. En ja, dat is altijd riskant, want ik ga er daarbij van uit dat iedereen van jullie het Bijbelboek Openbaring wel eens gelezen heeft. Maar als je dan kijkt naar hoe dat boek opgebouwd is, dan valt eigenlijk het meestal op zijn plaats. Het begint namelijk in Openbaring 1 met Johannes, die zich dan bevindt op Patmos, op het eiland. En hij wordt dan geroepen. En hij ziet dan vervolgens het een en ander. En dat wordt geplaatst in de tijd rond de dag des Heren. Ik ga er niet nu specifiek naartoe. Maar daar wordt een decor neergezet. Johannes op een eiland alleen en hij ziet van alles en dat speelt zich vervolgens af. Maar het wordt letterlijk afgespeeld rondom de dag des Heren. Nou ja, ik ga er nu maar even vanuit dat een ieder van ons weet dat dat niet de zondag is. Maar dat dat te maken heeft met de wederkomst van Christus en het oordeel dat hij zal brengen over deze oude schepping. En dan komen we vervolgens in Openbaring 2 en 3. En daar vinden we dan die bekende 7 brieven aan de gemeentes. Ik denk dat het ook wel bekend is. Hè? En een van de meest bekende is die van Philadelphia natuurlijk, want iedereen ziet zichzelf daarin. Toch? Dat is ongeveer de enige die positief is namelijk. Maar die laatste is ook wel bekend, Laodicea. Waren jullie maar warm? Of waren jullie maar koud? Maar nu zijn jullie lauw. Dat. De brief aan de 7 gemeenten. Maar daar zit ook een bepaalde betekenis achter. En dan komen we in Openbaring 4 en 5. Daar zijn, waar we nu dan hoofdstuk 4 van hebben gelezen. En daar vinden we dan die troon die in de hemel wordt geschilderd. En dat gaat dus verder in Openbaring 5. Maar dan gebeurt er iets. Dan krijgen we die boekrol en wie is dan waardig om het te openen. En dan blijkt dat het lam waardig is. Dat lam dat eruit ziet staande als geslacht. Dat lam waardig is om die boekrol met die zegels te openen. Nou en dan vanaf Openbaring 6 krijg je de afwikkeling van de 7 zegels. Nou met het eerste zegel dan komt er van alles. Dan verschijnt er van alles. Dan gebeurt er van alles op aarde. En een van de bekendste is dan dat 6e zegel, dat is kenmerkend, dat is een ankerpunt. En dat is dan dat de zon verduisterd wordt, dat de maan verkleurt en dat de sterren niet meer gezien worden. Dat de Heer dus verschijnt op de Olijfberg. Nou en dan krijg je het 7e zegel. Nou ja, eerst eigenlijk de verzameling van de 144.000, niet Jehovah's getuigen, maar wel getuigen. In Openbaring 7. En dan wordt dat 7e zegel geopend. In Openbaring 8. En het openen van het 7e zegel Ik heb natuurlijk nu geen bord, dus je moet maar eventjes mee visualiseren. Dat zevende zegel, dat opent vervolgens zeven bazuinen. En dan beginnen die engelen te bazuinen. En dan komen de oordelen over de aarde. Zware oordelen. En dat is openbaring 8 en openbaring 9. Al is de zevende bazuin pas in openbaring 11. Nou, en hou die bazuinen even vast. Want daar gebeurt bijvoorbeeld iets als dat er iets over de aarde komt, sprinkhanen bijvoorbeeld. Maar dat herhaalt zich later weer. Want die zeven bazuinen, die komen pas ten einde in openbaring 11. Maar in openbaring 10 en 11 wordt er weer teruggesprongen naar Johannes. Dan moet Johannes een boekrol opeten. En dan krijg je in openbaring 11 die twee getuigen die verschijnen. En dan moet de tempel gemeten worden en zo. En dan krijg je vervolgens in openbaring 12 en 13 er weer een nieuw visioen. Namelijk die vrouw en die draak. En die vrouw die baart dan een zoon. En die zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En de draak die wordt dan op aarde geworpen. En die achtervolgt dan die vrouw. En die vrouw die vlucht dan naar de woestijn vervolgens. Ik denk dat dat wel bekend is. En dan in openbaring 13 vinden we die twee beesten die uit de zee en uit het land verschijnen. En dan, vanaf openbaring 14, krijg je de aankondiging van nieuw oordeel. En dan worden er niet zeven bazuinen afgeblazen, maar worden er zeven schalen uitgegoten. Nou, en wat nu belangrijk is om te onthouden is, als je wil begrijpen hoe het boek Openbaring werkt, is dat die zeven bazuinen parallel lopen aan die zeven schalen die uitgestort worden. Ik weet niet of je de term kent, maar dat heet een parallelle chronologie. Dus het is niet zozeer dat het Bijbelboek Openbaring van A tot Z een tijdlijn beschrijft, maar er wordt teruggesprongen en dan wordt er een parallelle lijn uitgezet. Maar die twee die horen bij elkaar. En je ziet dus dezelfde oordelen terugkomen. Nou, en dat gaat zo door tot openbaring 17 en 18 en dan krijgen we het oordeel over Babel. Die vrouw die zit op het beest, geoordeeld wordt. En dat eindigt dan met het binden van Satan in openbaring 19. De overwinning op Babel. En dan wordt Satan 1000 jaar gebonden. Dat wordt in de volksmond wel eens het 1000-jarig vrederijk genoemd. Maar het is feitelijk het binden van Satan voor 1000 jaren. En daarna staat er, moet hij nog een kleine tijd losgelaten worden. Ontbonden worden. En daarna, vanaf openbaring 21, en dan zijn we aan het eind van de Bijbel, vinden we een beschrijving van die stad die uit de hemel nederdaalt als uitbeelding van het koninkrijk van Christus. En dat mondt uit in de nieuwe schepping. Dan zegt Johannes, zie, ik zie een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de zon is niet meer nodig enzovoort. Want het is de Heer zelf die de mensheid verlicht. En zo vind je dan het einde, eigenlijk het sluitstuk van de Bijbel, eigenlijk uitgebeeld in allerlei visioenen. Maar wat belangrijk is, is dus dat die oordelen zich parallel afspelen. Als je dat niet ziet namelijk, dan begrijp je niks van hoe openbaring werkt. En dat durf ik wel te zeggen, want het heeft mezelf ook jaren gekost. Het mooie alleen van de beschrijving in openbaring is dat, alhoewel het een parallelle beschrijving is, dat de intensiteit van het oordeel toeneemt in de gewone verhaallijn. En om dat even te laten zien, in openbaring 6 vers 8 vinden we die zegels. Het begint met die vier dieren die dan komen. En bij het vierde zegel komt er een vaal paard in vers 8. En ik zag en ziet een vaal paard en die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde met het zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Nou, het gaat nu even niet om de beschrijving van dat dier zelf. maar wel dat er een vierde genoemd wordt qua impact van het beest. Dus hij trekt een vierde mee. Maar dan blader ik even door naar Openbaring 8 vers 7, dan zijn we bij de bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind en er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed en ze zijn op de aarde geworpen en het derde deel der bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand. En in vers 8, en het derde deel der zee is bloed geworden. En vers 9, en het derde deel der schepen is vergaan. Vers 10, en het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren gebeurde iets. Dan ga je van een vierde naar een derde. Intensiteit neemt toe. En op het moment dat die schalen uitgestort worden, dan is het helemaal afwezig. Dan is het een volledig oordeel. En waar moet je dan aan denken? Nou, ik zie iemand die grootvader is geworden. Het heeft alles te maken met een bevalling. Met weeën die steeds heviger worden, uitmondend in het einde van de oude schepping en het aanbreken van de nieuwe schepping. Maar dat betekent niet dus dat het allemaal oordelen in serie zijn. Het herhaalt zich, maar in het verhaal neemt de intensiteit toe. Maar het is één oordeel wat komt over de aarde. Gedurende een bepaalde periode. En dat mondt uit in de nieuwe schepping. En dat vind ik persoonlijk wel mooi. Als je dan kijkt, wat is nou het centrale visioen in het Bijbelboek Openbaring? Dat is juist die vrouw die in barensnood is, die zwanger is. Op het moment van baren staat die draak daar klaar om die vrouw en dat kind aan te vallen. Maar dat kind wordt weggerukt, dat wordt gespaard. En dat is juist het centrale thema van de Bijbelse boodschap. Namelijk dat het gelovig overblijfsel bewaard wordt. Dat het niet verdwijnt. Maar dat is voor de Heer. En dat geldt voor heel de schepping. Want God maakt vanuit deze oude, vervallen schepping een nieuwe schepping. En hij bewaart het gelovig overblijfsel eruit. Maar dat gaat door wedergeboorte heen. En dat is nou eenmaal de noodzaak voor een ieder mens. Je moet wedergeboren worden. En dat is ook de reden dat wij hier zitten. Neem ik aan, we zijn kinderen van God. We zijn wedergeboren. We hebben dat nieuwe leven ontvangen. Maar dat is dus wat hier prachtig uitgebeeld wordt. Het is barensnood. En dan blader ik even naar Romeinen 8, vers 22... Want ook Paulus schrijft op deze manier over de toekomende dingen. Over het aanbreken van de nieuwe schepping. In Romeinen 8 gaat het over de gelovige die zich zou laten leiden door de Heilige Geest. Maar dan zegt Paulus in vers 20 van Romeinen 8 dat de schepping, er staat in de Statenvertaling het schepsel, en dat is niet fout, maar het gaat hier om de schepping, dat de schepping aan de ijdelheid onderworpen is. Dat is een beetje het antwoord op de vraag van wat doet het er allemaal toe hier? Wat heeft het voor nut? Dat we hier zijn, dat we opstaan om te werken, maar dat we werken vervolgens om te eten. En dat we eten om weer te kunnen werken. Wat heeft dat voor zin? Dat is een beetje de vraag van Prediker. En dan zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden. Nou, en dan zegt Paulus hier, ja, de hele schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Maar niet zomaar, maar vanwege degene die dat wil, die een plan heeft. Namelijk, ter wille van degene die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Dus de schepping doet zo, gedraagt zich zo, vanwege het plan van God. En dan staat er in vers 21, op hoop, met de verwachting, dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Nou, daar ga ik nu niet op in, maar het plan van God is dat het gelovig overblijfsel uit de schepping bewaard wordt. maar de schepping zelf zal vergaan. Die is aan de ijdelheid onderworpen. En dan komt vers 22. Want, of maar, wij weten dat de ganse schepping tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Nou, en daar heb je de zwangere schepping dus. De schepping is in verwachting. In verwachting van een nieuwe schepping. En ja, hoe vond de conceptie plaats? Via het woord van God. Want dat woord van God, dat wordt toch zaad genoemd in 1 Petrus? Dit is het levend en eeuwig blijvende woord. Het zaad wat in de schepping terechtkomt, zodat het een nieuwe schepping zal voortbrengen. Nou, we leven nu eigenlijk al, pak een beet minimaal 6000 jaar na daar zij ligt. Hè? Op het moment dat het tijd wordt dat de nieuwe schepping echt geboren wordt, zal dat dus door weeën heen gaan. En dat is precies wat het Bijbelboek Openbaring laat zien dus. De schepping is zwanger en het wordt tijd dat de nieuwe schepping geboren wordt. En dan nog even over het Bijbelboek Openbaring. De meeste mensen denken dat het allemaal hele moeilijke visioenen zijn. Maar het Bijbelboek Openbaring is precies wat het zegt. Het is gewoon de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Wat nu nog verborgen is. Ik bedoel, we zitten hier, maar we zien de Heer niet. Maar er zal een moment komen dat Hij verschijnt. En dat zijn Koninkrijk op aarde gevestigd wordt. En dat een ieder Hem zal aanbidden. Dat is wat Openbaring beschrijft. Hoe het Koninkrijk gefaseerd op aarde vorm krijgt. Nou, en dat gaat dus via die barensnood. En voordat ik terugblader naar Openbaring, blader ik nog even naar 1 Thessalonicenzen 5. Nou, jullie weten zeer wel, vers 2, dat de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Het is wel van toepassing. En dan staat er, want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen. Nou, hier wordt heel veel gezegd in dit vers. Namelijk, dat er dus een vrede zal aanbreken. Nou, er gebeurt nu van alles. Ik zeg altijd maar, als je straks een vrede wil hebben, en dat zal een valse vrede zijn die gesloten wordt, dat zal een vrede zijn om Jeruzalem, dan moet het kruidvat eerst ontploffen. Nou, en wat er nu van allemaal gebeurt in de wereld, ik zal er geen tijdstempel op drukken, ik weet dat ook niet, maar dit komt niet zomaar goed. Nou, en er zal een moment aanbreken dat er een figuur verschijnt die vrede zal stichten. Die iets wonderlijks zal doen. Die daardoor ook heel veel aanzien zal krijgen. Maar wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan moet je oppassen. En dat is precies waar die twee getuigen in Openbaring 11 voor waarschuwen. Pas op, het is een schijnvrede. Het is zoals Daniel al voorzegd heeft. Het duurt een tijdje, maar na pak een beetje 3,5 jaar zal die tegenstander zich als een god laten aanbidden in de tempel. Dat is 2 Thessalonicenzen 2. En of dat dan een echte tempel is, of dat ze een tempel lenen, of dat het een heilige plaats is gewoon, dat weet ik niet. Maar het is een valse schijnvrede. En dus dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. En dan wordt er weer een verband gelegd met die bevalling en de weeën. Nou, en zoek zelf dan maar eens Matthäus 24 vers 8 op. Daar vind je het ook. In de beschrijving van de laatste dingen, zoals de Heer dat zegt, die geschieden moeten. Maar als we dan teruggaan naar Openbaring 4, dan moet je dus zien eigenlijk dat er een afwikkeling is van die zwangerschap. Maar dat gebeurt vanuit de hemel, want het koninkrijk en de nieuwe schepping wordt geopenbaard vanuit de hemel. Nou, en als je dus terugloopt vanuit Openbaring, dan zie je eigenlijk dat aan het eind het koninkrijk gevestigd is op aarde. En dat begint vanaf Openbaring 6 met de oordelen. Maar de logische gevolgtrekking is dat je bij Openbaring 5 en 4 nog te maken hebt met de verborgen dingen. En dat is eigenlijk het punt voor vandaag. Wij zitten nog steeds in die verborgen dingen en Openbaring 4 en 5 hebben dus met onze dagen te maken. Dat is niet de toekomst, dat is nu. Dat is onze positie namelijk in de hemel, van Christus en de gemeente. En zij aanbidden hem nu. Maar er zal een moment komen dat het tijd is om te oordelen. En dan gaan die zegels open. Dat is pas in de toekomst. En als je het mij vraagt, de nabije toekomst. Nou, dan kun je ook nog afvragen, als je even doorstapt, wat is Openbaring 2 en 3 dan, die brieven? Nou, Openbaring 4 en 5, dat is onze hemelse positie. Dat is statisch. Dat is wie wij zijn, waar we gezet zijn. En Openbaring 2 en 3, dat is eigenlijk de aardse kant. Dat is hoe het in de geschiedenis verloopt dan. En eigenlijk is Openbaring daarmee heel logisch. Je hebt eerst onze bedeling, de verborgenheid, de hemelse positie van de gemeente. En daarna wikkelt het zich af naar de aarde toe. Totdat het koninkrijk geopenbaard is. En dat gaat door middel van weeën, door middel van oordeel, door middel van pijn en verdriet. Maar de gelovigen zullen overblijven. Maar hier in Openbaring 4 vinden we dus dat hemelse visioen. Een troon, een soort hemels tableau met dieren, met bepaalde figuren. En de eerste vraag die je dan moet stellen is, wie zit er op die troon? Nou, de naam wordt niet genoemd, maar er wordt wel een beschrijving gegeven in vers 2 en vers 3. Toch? Er zat er één en de vertalers hebben dat ook maar met een hoofdletter geschreven, wat juist is. Maar die daarop zat was in het aanzien van de steen Jaspers en Sardius gelijk en een regenboog was rondom de troon in het aanzien van de steen Smaragd gelijk. Nou, dan weet je nog niet zo heel veel. In het algemeen kunnen we er veilig van uitgaan dat het God zelf is. Die onkenbaar is van nature. Een ontoegankelijk licht bewoont, wordt er wel eens gezegd. Maar hij zit op de troon. En toch, als we Openbaring 5 vers 7 lezen. Dan heb je die troon in vers 6 weer en die vier dieren. En die ouderlingen, dan verschijnt daar dat lam, staande als geslacht. Hebben de zeven hoornen, zevende ogen, dewelke zijn de zeven geesten gods die uitgezonden zijn in alle landen. En dat lam dat kwam en heeft het boek genomen en uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En dan denk je, ja, zijn het er dan twee? Want het lam is uiteindelijk degene die het boek kan openen. En zonder daar verder nu op in te gaan, we weten dat wie het lam is, toch? Want hij wordt ook de leeuw uit de stam van Juda genoemd. En Petrus is daar zelf heel duidelijk over. Die zegt ook dat hij het lam is. En Johannes in de evangelie zegt, zie het lam Gods, toch? Dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is dat lam, dat is Christus zelf. Alleen in dit soort plaatjes kunnen twee figuren hetzelfde uitbeelden. Alleen het ene is de onkenbare God en de ander is degene die ons God doet kennen. Het beeld Gods. En ik met mijn evangelische achtergrond zeg altijd maar, als je God wil kennen, dan moet je de Heer Jezus Christus leren kennen. Als je God wil zien, dan zie je Christus. En zo werkt het. Hij is de uitbeelding van God zelf. Hij is het beeld Gods. En uiteindelijk, ik bedoel, hij zit op de troon toch? Hebreeën 1, 1 vers 3. God heeft gesproken over Christus, die gezet is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Toch? Of Psalm 2, Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand. Dat is Christus. Er zitten er geen twee op de troon. Hij is de uitbeelding van God. Nou, en dit lam hier neemt dan die boekrol. Maar in Openbaring 22 vers 1 staat er dan... helemaal aan het eind. En daar komen ze samen. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. En dat zijn er niet twee, dat is er één. Zij worden als één neergezet hier. Dus ook hier heb je een ontwikkeling. Eerst denk je, ja, het zijn twee gescheiden, maar het gaat zeg maar over van de onkenbare God in de kenbare Christus. En hij zal gekend worden en hij zal aanbeden worden op aarde. En nu vragen ze, bestaat God wel? Of als hij bestaat, waar vind ik hem dan? Maar straks zal ieder hem kennen. En dan zien ze de Heer Jezus Christus, het lam, staande als geslacht. Nou, en hij zit dus op de troon. Maar hier in Openbaring 4 worden ze als gescheiden neergezet. En daaromheen vinden we dan vier dieren en 24 ouderlingen. En je zou moeten aanvoelen dat daar niet echt vier dieren in de hemel voor de troon staan. Vol met ogen, zes vleugels. Ook dat heeft te maken met een symbolische voorstelling van zaken. En sterker nog, we komen die dieren gewoon ook tegen in de schrift. Dat zal ik laten zien. Maar dat gaat gewoon ook over de hemelse positie van Christus en de gemeente. In Openbaring 4 vers 7 vinden we dan die vier dieren. En het eerste is dan een leeuw gelijk. Het tweede dier een kalf gelijk. Het derde dier had het aangezicht als een mens en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En jullie hebben vast wel een keer gehoord dat de vier evangeliën, dat die vaak in overeenstemming worden gebracht met deze vier dieren. Waarbij Matthäus de leeuw is, hè, waar koningschap centraal staat. Waarbij Lucas de mens is, waarbij je te maken hebt met de zoon des mensen die daar centraal staat. Waarbij Marcus de dienstknecht is, de os of het kalf. En waarbij Johannes de hemelse kant van Christus belicht, wat te maken heeft met de arend, de vliegende arend. Dat is klassiek. En toch staat dat nergens in de Bijbel. Daarvoor moet je ook gewoon de evangelie lezen en dan concluderen van wat staat hier centraal. En dan blijkt dat het niet vier verschillende evangelieën zijn, maar dat het één evangelie is waar vier aspecten van Christus belicht worden. Nou, en zo is het met deze vier dieren ook. En dan blader ik even naar Ezechiël hoofdstuk 1. Jesaja, Jeremia, Ezechiël. En ik ga daar niet diep op in. Het enige wat je nu moet weten is dat de 10 stammen, het wat Israël genoemd werd vroeger, dat zij al in ballingschap waren. En dat Ezechiël vanuit die ballingschap profeteert over hoe Jeruzalem geoordeeld zal worden. Maar dat begint ook met een visioen waarin die vier dieren naar voren komen. En het is wat te lang om te lezen, maar er was een stormwind, vers 4. En dan vers 5, uit het midden van ja, dat tumult kwam de gelijkenis van vier dieren. En dit was hun gedaante. Ze hadden de gelijkenis van een mens. En elk een had vier aangezichten. Insgelijk had elk een van hen vier vleugelen. En dat is het verschil met Openbaring. Daar zijn het zes vleugelen. maar hun voeten waren rechte voeten en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf en glinsterden gelijk de verf van glad koper en ze hadden mensenhanden onder hun vleugelen en aan vier zijden die de vier hadden hun aangezichten en hun vleugelen. En hun vleugelen waren samengevoegd, nou, enzovoorts. En dan staat er in vers 10, de gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht van een mens, het aangezicht van een leeuw. Zij vier aan de rechterzijde en ter linkerzijde hadden, die vier eens ossen aangezicht, ook hadden die vier eens arends aangezicht. Nou, daar heb je ze weer dus. Nou, en dat is dan de vraag van wat heeft het, ja, de beschrijving van de vier dieren hier in Ezechiël te maken met Openbaring 4? Nou, dan moet je eigenlijk heel Ezechiël lezen vervolgens. Maar dat heb ik dan voor jullie gedaan. In vers 28 van hoofdstuk 1... wordt er eigenlijk samengevat wat die vier dieren uitbeelden. En lees het hoofdstuk zelf maar eens een keer. Maar er staat dan uiteindelijk dat hij de gedaante zag van hem, gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen des plasregens. Alzo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde een stem van een die sprak. Heel Ezechiël 1 spreekt over die gedaante. Die, ja, een soort mens met vier dieren als gezichten. Maar uiteindelijk blijkt het een uitbeelding te zijn van de heerlijkheid des Heren. En dat is het onderwerp van Ezechiël. Want die heerlijkheid des Heren, die is in de tempel. Maar naarmate je verder komt in Ezechiël, gaat die heerlijkheid steeds verder naar buiten. In het begin is die nog binnen. Maar in Ezechiël 10 vers 18 bijvoorbeeld. Toen ging de heerlijkheid des Heren, dat zijn die vier dieren. Het wordt ook wel eens soms een soort vervoermiddel van de Heer genoemd. Een soort, ja, tegenwoordig zou je het een soort drone kunnen noemen misschien. Toen ging de heerlijkheid des Heren van boven de dorpel des huizes weg en stond boven de gerubs. Hij ging weg. En hij gaat naar de drempel, naar buiten toe. En dan in Ezechiël 11 vers 23... vers 22. Toen hieven de gerubs hun vleugelen op en de raderen tegenover hen. En de heerlijkheid des Gods van Israël was over hen van boven. En de heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Nou, en naarmate je verder gaat, verdwijnt die heerlijkheid helemaal. Want de boodschap van Ezechiël is dat vanwege het ongeloof van Jeruzalem zou de heerlijkheid des Heren verdwijnen. De tempel zou verdwijnen, hij gaat dus uit de tempel. De hele stad zou verdwijnen, hij gaat dus uit de stad. En de vraag is dan, en dat is de koppeling met Openbaring, waar komt die heerlijkheid des Heren terecht? Nou, en in Openbaring wordt het antwoord pas gegeven. In de hemel zelf. Voor de troon. Maar laat dat nu onze positie zijn als gemeente. Nou, nog één voorbeeld, Jesaja 6. Want in Openbaring 4 vers 8 zeggen deze dieren, heilig, heilig, heilig is de Heere, toch? Nou, Jesaja. Was nog iets vroeger dan Ezechiël. Maar er staat in vers 1 van Jesaja 6. In het jaar toen de koning Uzzia stierf. En dat is al veelzeggend. Het is te veel voor vanochtend. Maar Uzzia, dat is oes. Dat betekent kracht. En ja, je hebt te maken met een koning onder Juda, die stierf. Hier gaat de kracht al uit eigenlijk van Juda. En zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. Het is één vers, maar er wordt heel veel gezegd. Want op het moment dat er één sterft, verschijnt de heerlijkheid in de tempel. Ik ben eigenlijk al bij de dagen van de Heer Jezus zelf. Op het moment dat de Heer stierf en dat de Joden het evangelie afwezen, verschijnt de heerlijkheid in de tempel. Maar dat is een andere tempel. De Heer zegt, ik zal de tempel bouwen. In 2-3 dagen. In die tempel verschijnt de heerlijkheid. En dan verschijnen in vers 2 de serafs. Ze stonden boven hem en ieder had 6 vleugelen. Die hebben dan weer wel 6 vleugelen. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep, de ander zeide... En zeiden, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Nou, dan heb je precies weer de beschrijving van wat die dieren dus voorstellen. De heerlijkheid des Heeren. Die terechtgekomen is in de tempel. Maar bij Ezechiël verdween het juist uit de tempel van Jeruzalem. En komt het dus terecht in een andere tempel. En dan weet je precies welke tempel dit is hier. Dat is boven. Nou, en dan vervolgens, dan vervult die hele tempel zich met die heerlijkheid. Uitgebeeld in wierook en rook. Maar wat is dan het antwoord van Jesaja in vers 5? Ik kan hier geen deel aan hebben, want ik ben onrein. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. En vervolgens vliegt er dan een van die serafs tot hem. En had een gloeiende kool in zijn hand die hij met de tang van het altaar genomen had. En zonder te begrijpen wat hier precies uitgebeeld wordt. Nou ja, wat die kool is en wat die seraf precies is. Begrijp je wel wat hier gebeurt. Want hij wordt bekwaam of geschikt gemaakt om alsnog te spreken. En in het eerste geval is dat gewoon een beeld van dood en opstanding, van wedergeboorte. Waardoor je geschikt wordt gemaakt voor het koninkrijk. Het was toch de Heer die tegen Nicodemus zei van, ja, als je niet wedergeboren wordt, dan kun je ook geen deel hebben aan het koninkrijk. Nou, en hier wordt zijn mond geroerd door die kool. En dan is de vraag van, ja, de heerlijkheid des Heeren verschijnt in de tempel. En daarvan wordt gesproken vervolgens. En dan zegt Jesaja, nou zend mij dan om te spreken daarvan. Toch? Vers 8. Daarna hoorde ik een stem des Heren, welke zeide, wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? En toen zeide ik, zie, hier ben ik, zend mij heen. Vers 9. Toen zeide hij, ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet en ziende ziet, maar merkt niet. Nou, en dan blader ik even naar Johannes 12. Want je bent bij Jesaja. En het gaat over de heerlijkheid des Heren. Die uitgaat uit de tempel, maar terechtkomt in een andere tempel. En dan zijn we bij Johannes 12, bij de intocht in Jeruzalem. En dan zijn het de Joden die ongelovig zijn, maar de Grieken, volgens vers 20, staat er bij mij gewoon boven, de vraag der Grieken, die zeggen, wij willen de Heer wel zien. En dat is hier de context. En dan staat er in vers 39, nou ja, vers 37... En hoewel hij zoveel tekenen voor hen, voor de Joden, gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet. Opdat het woord van Jesaja de profeet, Jesaja 6, vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heren, wie heeft onze prediking geloofd en wien is de arm des Heren geopenbaard? Nou ja, dit is Jesaja 53 nog. Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Dat is Jesaja 6. Het gaat over de opstanding van Christus. Het gaat over het evangelie. En dat wordt niet geloofd, maar dat wordt dan ergens anders gepredikt. En waar Jeruzalem dus ongelovig is, en daar zal oordeel over komen, dat is in het verleden gebeurd, maar dat zal straks ook weer gebeuren, is er een andere categorie, en dat zijn wij als het goed is, die dat evangelie wel aangenomen hebben. En wij worden nu geplaatst voor de troon in de hemel. Ja, dat zijn precies die 24 ouderlingen. Petrus die zei tegen de Heer van ja, wij hebben huis en haard achtergelaten. En wij zijn nu gevolgd. Wat zal er met ons gebeuren? Matteüs 19. En dan zegt de Heer, jullie zullen zitten op 12 tronen oordelende de stammen Israëls. Jullie krijgen macht om te oordelen. Maar de Heer sprak daarover aardse zaken. Met betrekking tot de hemel en het eerste geboorterecht telt alles dubbel. We hebben te maken hier met Israël, maar dan het eerste geboorterecht onder Israël. Dat is wat de gemeente is. En het spijt me als dat te moeilijk is voor vandaag, dan moet je het maar gewoon even aannemen. Maar het feit dat wij een hemelse positie hebben, en misschien is dat al nieuw voor je, maar dat staat gewoon letterlijk in de Bijbel, dat komt voort uit het feit dat wij eerst geboorterecht hebben. Dat wij met Christus eerstelingen zijn van de nieuwe schepping. En wij zitten op die tronen nu. En dan blader ik even naar Efeze hoofdstuk 2. Misschien dacht je van, nou ja, ik ben met Christus gestorven, dat is mooi. Ik ben met hem begraven, dat is ook mooi. En ik ben met hem opgestaan, dat is nog veel beter. Toch, uitgebeeld in de doop. We zijn een nieuwe schepping. En dat is wat hier in Efeze 2 vers 1 tot en met 4 gezegd wordt. En dan staat er in vers 5 dat wij uit genade zalig geworden zijn. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Want er wordt nog aan toegevoegd in vers 6. Hij heeft je niet alleen opgewekt, maar hij heeft ons ook mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En dat is nog een extra stap. Alleen Paulus die zegt er in de Korinthebrief bij, van ja, daar begrijp je niks van als je het kruis van Christus nog niet aanvaard hebt. Als je de oude mens nog telt, dan snap je dit niet. Dan lees je het wel, dan heb je er ook een voorstelling bij. Dan zeg je, ik ga later naar de hemel bijvoorbeeld. Maar hier staat dat wij nu al met Christus in de hemel gezet zijn. Niet straks, niet in het verleden. We zijn, toen Christus in de hemel gezet is, is heel zijn lichaam daar geplaatst. En of je dat nou ziet of niet, dat doet er niet toe. Dat is een juridische aangelegenheid. En vervolgens zou heel ons denken bepaald worden door die positie. Misschien kijk je naar de wereld om je heen en daar heb je dan gedachten bij. Van nou, moet ik daar niet eens wat aan doen bijvoorbeeld? Kan toch? Een school bouwen of zo? Dat kan. En ik gun een ieder zijn hobby, daar gaat het niet om. Maar wat het woord zegt, is dat wij ons met Christus zouden verenigen. En hij is gezet in de hemel op de troon. En hij kijkt van boven naar beneden naar de schepping. En wij als gelovigen zouden ook zo naar de schepping leren kijken. Niet meer, wat kan ik doen, naar God toe. Maar, wat is het plan van God met deze wereld? Hoe zal het gaan? En dat is precies het visioen van Openbaring 4. Dat is onze positie. En vanuit die positie worden al die zegels geopend straks. En nog wat, de gemeente zal daarin betrokken zijn dus. Want als er straks dus oordeel komt over de wereld, ja, dan zijn wij daarbij. En daarom zouden we ook dat woord openen om te weten wie we zijn geworden. En om te weten wat onze taak is als gemeente. En dat is in de eerste plaats vanuit de hemel naar de aarde toe. Niet andersom. Colossenzen 3, daar staat het ook. Vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Nou, als dat nou het geval is. Je bent met Christus opgewekt. Wat doe je dan? Verbeter de wereld. Begin bij jezelf. Nou, hier staat. Als dat zo is, zoek dan de dingen die boven zijn. De dingen die boven zijn, waar Christus is. Zie je, we zouden altijd Christus zoeken. Niet onszelf, maar Christus. Zittende aan de rechterhand Gods. Nou, daar heb je het lam zittende op de troon. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En dat betekent niet dat je niet aan de dingen van de aarde denkt. Dat betekent dat je uiteindelijk kan relativeren wat er echt toe doet. En dat is het verschil. Ook ik ga morgen naar mijn werk en ben bezig met de dingen van de aarde. Maar je kunt het in een perspectief plaatsen. Je ziet wat er gebeurt om je heen en dat kun je plaatsen. Want het is onze wereld uiteindelijk niet. En de Heer voert zijn plan uit. Nou, zoek de dingen dus die boven zijn. Want gij zijt gestorven. Of geloof je dat niet? Wat betekent dat anders? Gij zijt gestorven. Wij hebben dus geen rechten meer hier op aarde. En uw leven is met Christus verborgen in God. Nou, en dat is onze positie. En dan staat er in vers 4 bij. Op het moment, wanneer, nu Christus zal geopenbaard zijn. Openbaring. Christus, en dan staat er heel subtiel, die ons leven is. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan heb je weer die heerlijkheid. Want de heerlijkheid des Heren wordt nu verzameld rondom zijn troon. Maar dat is de gemeente. Wij zijn de heerlijkheid van Christus. En Christus is de heerlijkheid van God. En die heerlijkheid zal straks geopenbaard worden. Dat is Romeinen 8. De openbaring van de Zonen God staat daar. Maar dat gaat door zwangerschap en barensnood heen. Wij zullen straks met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou ja, nou ga ik terug om af te ronden. Openbaring 4. Want wat doen die 24 ouderlingen dan? In vers 10 staat er dan, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem, die op de troon zat, en aanbaden hem. Die leeft in alle eeuwigheid en zij wierpen hun kronen voor de troon. Ik weet niet hoeveel kronen jullie hebben, ik heb er een stuk of 6. Dus, ja. Maar ze wierpen het voor de troon. Kronen. En daarbij zeggen ze, gij... Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Nou, dan weet je toch dat het over hetzelfde gaat. Hun kronen, dat is de heerlijkheid die nu aan hen bewerkt wordt. Het is de heerlijkheid die nu aan ons bewerkt wordt. Laat ik terugbladeren naar 1 Korinthe 9, vers 25. Kroon, dat is een krans, dat heeft te maken met de overwinning halen. Dat heeft te maken met de loopbaan lopen of de strijd strijden en vervolgens overwinnen. Er staat in 1 Korinthe 9 vers 25, nou ja, vers 24. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, in het stadion, alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Tegenwoordig zijn wij wat zwakker, dus wij hebben ook een tweede, een derde, een vierde, een vijfde prijs. Maar normaal gesproken is er maar één die de prijs ontvangt. Loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. En dat betekent niet dat er maar één kroon is. En ieder kan zijn loopbaan lopen. Dat dan weer wel. Maar loop dan alsof je ook wil winnen. En een ieder die om de prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Kijk, op aarde, je kunt eer krijgen. Ik bedoel, je kunt een kroon krijgen, maar ja, dat is dan een soort lauwerkrans. Maar het gaat om de eer die het uitbeeldt. En dat is wat hier uitgebeeld. Het gaat om eer. Het gaat om heerlijkheid. Zij zouden een verderfelijke kroon ontvangen. En elk jaar of elke 4 jaar wordt het weer opnieuw gedaan. En dan is er weer een nieuwe. Maar wij een onverderfelijke. Nou, en dat zijn die kronen. Dat is de heerlijkheid die nu aan ons bewerkt wordt. Op basis van de loopbaan die we lopen. En dat is niet tot eer en heerlijkheid van onszelf. Maar tot eer en heerlijkheid van Hem. En daarom worden die kronen voor de troon geworpen. Het zijn gelovigen. En wij zouden die gelovigen zijn. Dus het is een schilderijtje, het is een statisch plaatje, maar het is eigenlijk een uitbeelding van wat ons leven zou zijn. En als laatste voorbeeld, Filippenzen 4 vers 1. Zoek het woord kronen maar eens op, dan vind je nog wat voorbeelden. Dan zie je de intentie van Paulus. En hij zegt tegen de Filippenzen, zo dan. Nadat het over ook over de toekomende dingen gaat, over de verandering van ons lichaam. Want wij zijn weliswaar gezet in de hemel, maar wij zullen ook lichamelijk veranderd worden. Dat is Filippenzen 3, maar dat is voor een andere keer. Maar er staat dan, als je dit weet, zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders en zusters. Mijn blijdschap en kroon staat al zo in de Heere geliefde. En ik lees het nu snel, maar hij zegt dat die Filippenzen zijn kroon zijn. Als Paulus een prijs wint, als Paulus eer en heerlijkheid verdient, dan zou dat niet zijn op basis van materiële dingen. Maar dan kan hij die Filippenzen erbij halen en dan zegt hij van ja, dit is wat eruit gekomen is. Dit was mijn arbeid en dit is eruit gekomen. En dat is wat telt. We hebben niet te maken met iets of met materiële zaken. We hebben te maken met broeders en zusters. En die worden gebouwd. En dat is wat straks zichtbaar zal worden. En dat zal voor de Heer zijn. En ieder die bouwt straks. En hij zou bouwen met goud, zilver en kostelijk gesteente, staat er toch in 1 Korinthe 3. En je kunt ook bouwen met hout, hooi en stoppelen. En dan denk je van, ja, gaat het gewoon om daden, goede daden? Nou, als je daar goed leest waar het over gaat, dan heeft Paulus het over mensen. Hij is bang dat die Korintiërs hout, hooi en stoppelen zijn. Opdat er verkeerd woord binnenkomt bij ze, waardoor er niks terecht komt van hun levens. Snap je? Wij zouden tot eerlijkheid zijn van Christus. En eigenlijk werpen wij onszelf dus voor de troon neer. En wij aanbidden degene die op de troon zit. Ja, dan denk je, nou is het dan zo belangrijk? Ja, dat is belangrijk. Want je vindt hier dus een plaatje in Openbaring 4. Maar je vindt eigenlijk ons leven daar. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Ja, dat is ook het enige wat wij kunnen zingen. Want wij zijn hem toegewijd. Ons leven is zijn leven. Toch? Christus die ons leven is, lazen we in Colossenzen 3. Nou, dat is precies wat dat is. En dan zal heel je hart, heel je leven zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere. En straks zullen we vervolgens ook nog betrokken worden in het werk wat daarna afgewikkeld wordt. In die 7 zegels die opengaan, in die bazuinen die zullen klinken, in die schalen die uitgegoten zullen worden. En als je dan om je heen kijkt, dan hoef je niet verschrikt te zijn of bang te worden, maar dan mag je weten dat je veilig rondom zijn troon bent. En dat hij dat inderdaad niet meer loslaat, want wij zijn van hem. Mogen de Heer danken daarvoor. Vader in de hemel, dank u wel voor die rijkdom en genade. Voor die vastigheid. Omdat u trouw bent aan uw woord. Omdat u van den beginnen gesproken hebt. Dat u het een en ander tot stand zal brengen. En dat u dat ook uitwerkt in de geschiedenis. Dank u wel dat u niet alleen gezegd hebt dat geen woord ledig zal wederkeren. Maar dat u dat ook demonstreert. En dat u nu uw volk verzamelt. Een volk voor uw naam. Een heilig volk. Een verkregen volk, en dat wij verzameld mogen worden rondom uw troon van genade. Dat we met vrijmoedigheid ook mogen naderen en op onze knieën mogen gaan voor die troon. In de wetenschap dat u daarop zit en dat u ons verzorgt. Dat u ons reinigt en dat u ons beschermt. En dat u ons brengt op de plaats van bestemming. Dank u wel dat we zo'n genade hebben ontvangen en zo'n rijkdom. Maar ook zo'n zekerheid en daardoor rust. De wereld die in duisternis is en de wereld die niet weet waar het naartoe moet. Een wereld die verdeeld is. Dank u wel dat wij vanuit de rust mogen zien op deze dingen. En met u mogen lachen. Verblijd mogen zijn. Omdat u een nieuwe schepping maakt. We weten dat deze oude schepping zal verdwijnen. Maar dat uw woord en alles wat eruit voorkomt zal blijven tot in eeuwigheid. Dank u wel dat we zo op onze knieën mogen zijn, gaan en alles wat wij zijn tot eer en heerlijkheid van u mogen doen. Dank u wel daarvoor. Amen.